Vanuit Armenië en Indonesië is dit de US Open Preview Show. Mijn naam is Devin Kok en zoals altijd zit David Avakian tegenover mij aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Ja, jongen.
We zijn herenigd.
Ja, je zegt wel, zoals altijd zit ik tegenover jou, maar de vorige keer was dat toch echt iemand anders?
Ja, dat weet ik, dus ik zei het goed. Tegenover mij zit David Avakian, maar tegenover jou zat een aardige vervanger, had je geregeld.
Ja, dat was leuk.
Tellen Griekspoor natuurlijk. Dat interview wordt heel goed ontvangen door de mensen, wat we begrijpen. Dus fantastisch geregeld, David. Complimenten. Ik mag weer terug.
Ja.
Ja, maar goed, wat ik zei in mijn intro, vanuit Armenië en Indonesië, voor de goede orde. Jij zit in Armenië.
Ik zit in Armenië.
En ik nog steeds op Bali.
Nou ja, jij zit daar comfortabel als ik het zo bekijk.
Ik ga zeker niet klagen, nee. Ik ben al ruim 2 weken hier onderweg. Ja, ik vind het geweldig. Zoals je ziet, hè.
Ik kan het wel even gaan vertellen wat ik zie op mijn scherm. Ik zie Stefan zitten op een soort troon met een donker houtbewerking achter zich. En een soort jungle shirt. Naar zijn zin, dames en heren. Wees verzekerd.
Ja, ik ben zo'n kale monnik. Ja. Nou, dan zal ik ook even uitleggen wat ik zie. Ik zie een mooi zwembad daar. En als ik op mijn scherm kijk, dan zie ik jou met een zwart shirt.
Ja, sommige dingen veranderen niet.
Nee, dat is wel lekker, die houvast, inderdaad.
Jongen, maar kom jij wel terug, of niet?
Nou, ik begin soms wel te twijfelen, want het is echt wel fantastisch. Zoals je zegt, ik zit op een soort troon en ik voel me hier soms ook de koning. Want de mensen hier zijn zo vriendelijk.
Ja.
Echt oprecht vriendelijk. En ja, het is geweldige natuur. Het eten is heerlijk. En ik heb het hele eiland gezien. Ik moet zeggen, ik ben gewoon best wel moe. Want onze Shaofi de hele week, die heeft ons echt overal naartoe gebracht. We zijn begonnen in het midden. Spirituele Ubud. Gekkenhuis, echt geweldig. Daarna zijn we de bergen ingegaan, zo mooi. Naar het noorden geweest, hebben we met dolfijnen gezwommen op het zwart strand. Daarna naar het witte strand van het zuiden. En nu zijn we aangekomen in het westen, geloof ik. Ja, dat is het hippe Canggu, daar sluiten we af. Daar doen we nog wat leuke hippe tentjes en muziek en discotheken. En voor dochter wil natuurlijk ook wat. Dus dan gaan we naar hippe beachclubs. Ja, maar ja, wel wat kilo's overgewicht. Dus ik hou mijn shirtje wel netjes aan, denk ik.
Is dat zo, ja? Goed gegeten?
Ja, goed gegeten. Echt geweldig. Maar toch, ik word alleen maar aan tennis op gewezen. Want al de mensen hier, die zeggen altijd Bali. Bali. Wij zeggen allemaal Bali. Maar het is Bali. Dus ik zit, godverdorie, ik zit alleen maar aan hooi te denken. Aan Bali, weet je. Die daar
de mascotte
komt lopen. Ja. De mascotte, Bali. Bali.
Achtervolgt je dus, overal.
Ik kon het niet loslaten. En zelf, ja, dat was wel prachtig. Emirates... eerst via Dubai, van Dubai hier naar Den Passar. En gewoon live tennis op een schermpje. In een vliegtuig.
Jij zat te kijken naar waar ik was.
Ja, dus ik zat lekker naar jou te speuren inderdaad. Jij zat wel eerste rang. Ik zat daar gewoon opgevouwen in zo'n toestel. Maar jij zat volgens mij eerste rang met de wedstrijd van het jaar.
Ik moet eerlijk zeggen, we zijn nu bijna een week verder. En ik denk nog dagelijks aan die wedstrijd. En we hebben het natuurlijk over de finale in Cincinnati. Djokovic tegen Alcaraz. Ja.
Jij begon al van tevoren, van ik ga hem bekijken in de fotografenpit. Dus dat is al op lager niveau. Dat vond je al geweldig.
Ja.
En dan kreeg je dit voorgeschoteld.
Ja, je moet je voorstellen, ik zit dan achter de bankjes. Dus ik zat achter het bankje van Djokovic. En het was de warmste dag van het hele toernooi. Want Cincinnati, ik ben er eerder geweest, ondraaglijk soms. Qua hitte en dergelijke, maar dat viel mee dit jaar. Alleen de finale dag, toen was het raak. Dat maakte dat die finale... de droomfinale Alcaraz tegen Djokovic nog een extra dimensie kreeg. En het werd echt een absolute slijtageslag. Djokovic die viel bijna om aan het begin. Die had een soort halve zonnesteek, grapte die na afloop ook, tijdens die wedstrijd. En het leek alsof hij een beetje de tijd nam van, ik weet dat het warm is, we gaan het een beetje rekken. Hij had een medische time-out, hij nam na de eerste set nam die even een lange toiletbreak. En hij had echt zo'n zak op zijn hoofd. De doktoren en fysio's en zo kwamen er allemaal bij. En op een gegeven moment werd het een beetje oké. Eén slappe game van Alcaraz die de eerste set had gewonnen. En de wedstrijd was weer helemaal aan. Het was een spektakelstuk. Djokovic wint uiteindelijk met 7-6 in de derde set. Had nog een matchpoint tegen. Er waren heel veel matchpoints voor Djokovic die hij maar niet wist te benutten. Omdat Alcaraz met de meest bizarre dingen op de proppen kwam. Echt, ik denk dat er veel mensen het wel gezien hebben. Wat hij soms op die matchpoints van Djokovic Alcaraz nog tevoorschijn haalde. Die zelf met handkrampen weer zat. En die had weer op het bankje geslagen. En die ook allemaal pijntjes en dergelijke. Maar uiteindelijk, na bijna 4 uur, toch Djokovic die zijn revanche pakt.
Ja, je zag in die wedstrijd ook dat. Ja, dit is gewoon de beste van het beste wat je krijgt. Hè. Elk punt met die intensiteit. Geen cadeautjes. En dat zeiden ze ook na afloop, hè, van ja, ze laten niet los aan elkaar. Ze gewoon
Nee.
vastbijten erin. Elk punt ervoor staan en gaan. En dan ruim 3 uur was het, geloof ik.
Dat is bijna 4 uur.
Voor een best of three wedstrijd.
Het hoort bij de meest bizarre, bijzondere wedstrijden. Zeker in de finale. Zeker tussen de nummer 1 en de nummer 2. Weer tiebreak derde set. En het is de volgende wedstrijd die zij spelen met elkaar die tot het uiterste gaat. Laten we die Roland Garros-partij, dat Alcaraz fysiek eigenlijk bezweek, even dan terzijde schuiven. Dat was 2 sets lang geweldig. Maar ja, de Wimbledon-finale, 5 sets. De allereerste wedstrijd die ze speelde in Madrid vorig jaar, tiebreak derde set. Nu tiebreak derde set. Dus het is echt een geweldige rivaliteit nu al. Binnen minder dan 2 jaar eigenlijk dat ze elkaar treffen. Ze hebben alle ondergronden hebben ze inmiddels gehad. Binnen 4 ontmoetingen. Het staat 2-2. Dat is ook waarmee ze naar de US Open gaan. Het is eigenlijk het hele verhaal. Gaan we dat weer krijgen in de finale? Iedereen hoopt erop, want die wedstrijd, het niveau, het is ongekend. En zeker ook in Cincinnati. Want iedereen, alle spelers, die waren alleen maar aan het klagen over hoe moeilijk spelen het is. De ballen vliegen, geen controle, bizarre fouten. Heel veel spelers zeiden van, de fouten, de onnodige fouten die je hier in Cincinnati maakt, die maak je nooit. Het lijkt net alsof we net zijn begonnen met tennis. Totaal geen idee waar die ballen heen gaan. En om dan te zien dat die twee in de finale dat niveau halen, dat geeft dan toch wel weer wat aan over hun kwaliteit.
Nou, het geeft ook wat aan dat Djokovic nog steeds gebrand is om elke wedstrijd te winnen. Want we kunnen wel stellen van ja, hij gaat alleen nog maar de records van de Grand Slams, et cetera. Maar dat hij in Cincinnati in die omstandigheden nog dit na Wimbledon dan weer naar boven kan toveren in zichzelf.
Zijn eerste toernooi sinds Wimbledon. Zijn eerste toernooi in de Verenigde Staten in bijna 2 jaar tijd. Hè? Want hij mocht er niet in. Vanwege dat hij geen vaccin had. Dus dit was op meerdere redenen een bijzondere terugkeer voor hem. Dus dat kwam allemaal samen.
En als we dan, ja, het is de preview show US Open. Dus ja, als we daar dan gaan kijken. Ik las ergens dat Federer de laatste titelverdediger was met succes. 15 jaar geleden in het mannen-enkelspel dat hij zijn titel kon verdedigen. Dat daarna
Ja,
niet meer
klopt.
gebeurd is. Dus ja, dus hebben we Alcaraz natuurlijk titelverdediger. We
Ja.
hopen natuurlijk allemaal ja, tegen Djoko in die finale dat we dat weer krijgen. Die druk voor die mensen, die, ja, voor die spelers is immens.
En het is de eerste keer voor Alcaraz überhaupt dat hij een Grand Slam titel moet gaan verdedigen. Dat heeft hij nooit eerder meegemaakt, die druk die daarbij hoort. En vorig jaar weet iedereen natuurlijk nog hoe dat ging. Die daar de nummer 1 positie greep ten koste van Ruud. En dan inderdaad met al die 5-setters tegen Sinner en tegen Tiafoe. Hij heeft ongetwijfeld hele mooie herinneringen aan de plek, maar ik ben wel benieuwd wat het met hem doet, al die verwachtingen.
Ja.
Ja. Maar ja, goed, nee, Cincinnati was waanzin. En daarvoor was Toronto, dat toernooi, dat hadden we wel besproken. Maar ik denk dat het misschien wel interessant is om te vertellen hoe dat dan gaat tussen toernooien door, die zo vlak achter elkaar zitten. Ik ging op vrijdag, maakte ik die trip van Toronto naar Cincinnati. En ja, op dat moment waren er al heel veel spelers uitgeschakeld. Weet je, sommigen blijven wat langer hangen in Toronto om daar te trainen, anderen willen zo snel mogelijk weg. En ik had wel eens eerder meegemaakt dat je dan met spelers reist. Want er zijn niet zo heel veel vluchten. Het is een beetje een reizend circus, dat zeggen we wel vaker, maar dat is ook echt zo. En wat ik nu meemaakte was wel een heel extreem geval. De halve ATP-tour, die zat bij mij in het vliegtuig. En dat was een heel klein vliegtuigje. Daar paste ze nauwelijks in. Dan zie je ergens bij de gate zit je dan. En dan is het ergens in een hoekje in zijn uppie zit Taylor Fritz dan een beetje op zijn telefoon. Dan zie je in de lounge zie je Holger Rune met zijn leger aan begeleiders en zijn moeder en zijn vriendin. Dan zie je ergens anders zie je Andy Murray met zijn broer staan. En dan zie je ergens anders zie je Mohammed Layani met andere umpires een beetje gek doen. Dus alles komt dan samen in één zo'n klein vliegtuigje. Nou, dan ga je boarden. In eerste instantie denk je, die grote namen die reizen allemaal business class.
Ja.
Maar ja, dat kan natuurlijk niet, want er zijn weinig vluchten. Het is een klein vliegtuig en er zijn maar een x aantal stoelen in die business class. En als je last minute boekt, dan heb je gewoon de keuze niet. Weet je, dan heb je gewoon een ticket nodig om in Cincinnati terecht te komen. Nou, dus er zat maar één speler in de business class, Sir Andy Murray.
Daar ben je zeer voor.
Ja, precies. Maar de rest die zat gewoon allemaal gewoon bij het volk, bij mij. En iemand als Fritz, die moest echt bukken om dat vliegtuig in te kunnen. Maar op een gegeven moment. Die gasten die waren dus voor mij al het vliegtuig in. En het enige wat ik dan denk is, alsjeblieft, ik wil absoluut niet naar zo'n speler zitten. Want dat vind ik heel ongemakkelijk.
Ja.
Ik heb toevallig zo'n zitplaats met extra legroom toebedeeld gekregen. Ik had helemaal niet geboekt. Terwijl ik al onderweg naar mijn stoel had ik die Jamie Murray, die had ik al helemaal zo in de knoop ergens in zo'n stoeltje zien zitten. Dus ik denk, ja, dat is dat toch goed geregeld voor mezelf. Maar uiteindelijk kom ik dan dus te zitten in een rij achter Fritz en Rune. Ja, daar ga je toch opletten.
Luisteren.
Dat is ook toch wel grappig. En dan zie je dan verderop de raarste combinaties. Dan heb je dus Layani, die ik net al noemde, de beroemde scheidsrechter. Die zit dan naast de moeder van Holger Rune, bijvoorbeeld. Dat soort dingen. En zo opvallend en uitbundig als Layani tijdens wedstrijden is met zijn calls en zo. Zo is hij ook in het vliegtuig. Dan was hij voorbij zijn stoel gelopen, 10 rijen verder. En dan heb je toch het gevoel van, doet hij dat dan expres? Dat hij dan, terug kan lopen en dan... Ja, sorry. Ik denk dat je het precies voor je ziet hoe hij dat dan doet.
Ja.
Nou ja, goed, dat was toch wel een bijzondere trip. Ja, nee, en zodoende in Cincinnati. En ja, het grote spektakelstuk daar was die finale Djokovic-Alcaraz, onvergetelijk. En bij de dames Coco Gauff.
Mm-hmm.
Ze had al Washington DC gewonnen. Het grootste toernooi dat ze had gewonnen. Nou, in Cincinnati overtreft ze dat nog even. Wint ze een WTA 1000 toernooi voor het eerst. Dat allemaal in aanloop naar de US Open. Misschien nog belangrijker voor haar. Ze klopt Iga Świątek in de halve finale. Dat was ze nog nooit gelukt. Dat was altijd, oh, als Coco Gauff tegen Świątek moet spelen. Dat is een formaliteit. Want ze wordt altijd weggevaagd. En ze heeft nu begeleiding van Brad Gilbert al enige tijd. En de twijfel is weg of zo in het spel. De twijfel waar we het eerder over gehad hadden. Dat ze niet precies weet hoe ze wil spelen. Ze heeft nu heel helder voor de geest wat ze wil doen. En ze klopt Iga Świątek in een hele mooie lange wedstrijd. En in de finale Karolina Muchova, de Roland Garros finaliste. En is zodoende een van de grote favorieten voor de US Open ineens uit het niets.
Nou ja, niet helemaal uit het niets. Maar inderdaad een van de favorieten ervoor. En ze heeft heel veel zelfvertrouwen. Van, ik ben Coco Gauff en ik laat me niet klein krijgen. Ik vecht tot de laatste snik.
Maar ik vind het wel een beetje uit het niets. Omdat we hebben het toch steeds over die grote drie. Dat zijn de favorieten normaal gesproken. Sabalenka, Świątek, Rybakina, Jabeur misschien. Ik reken de Gauff eigenlijk nooit echt tot een serieuze kandidaat om daar om de US Open te gaan winnen. Nog niet, althans. Ze is nog heel jong, laten we dat ook niet vergeten. Maar nu...
Nou, ik had het toch wel een aantal keer al voorspeld in een finale. Wel verkeerd voorspeld. Ze heeft al in de stemfinales gestaan, maar die voorspelde ik toen niet.
Nee.
Maar dat is lekker altijd. Maar daarna heb ik eigenlijk altijd wel, ook op Wimbledon en zo, vertrouwen in haar gehad. Dat zij alle capaciteiten heeft. En ze is natuurlijk nog jong. En nu dan met Brad Gilbert lijkt het kwartje allemaal te vallen. En nu is het kijken van hoe ga je met die thuisdruk om natuurlijk. Het is natuurlijk geweldig dat ze die twee toernooien wint in eigen land. Maar dan moet je door. Ja, dan komt natuurlijk wat extra's bij kijken.
Ja, en de hype is normaal gesproken al enorm rond de Coco Gauff op de US Open. En dat is nu alleen nog maar erger. Ik zat op Twitter een beetje te kijken en Reuters, weet je wel, het persbureau, dat heeft dan van die nieuwsoverzichtjes. En één zo'n tweetje, dat had dan 3 punten. De eerste ging over de dood van die Wagner-baas. De tweede ging over Trump in de gevangenis. En de derde punt, dus Coco Gauff is klaar voor de US Open. Ik denk, nou, is dat nou nodig?
Dat is lekker. Het is ook wel lekker dat je gewoon in één adem zo die 3 kan opnoemen.
Ja.
Wil je niet tussen staan.
Nee. Dus dat was nog om aan te geven dat het leeft.
Ja, precies, ja.
Die andere niet, maar Coco Gauff. Oh jee.
Dat is een heel ander vliegtuig, inderdaad.
Ja. Oké, ja, wat zullen we doen?
Nou, hoe staan onze Nederlandse jongens erop? Want we hadden Winston-Salem, rentree van Botik. Nou ja, ging nog niet helemaal lekker natuurlijk. Floor van Lucky Loser in de tweede ronde na een bye. Ja, moeten we daar gewoon zeggen van, nou, blij dat hij weer op de baan staat en blij dat hij weer meedoet?
Het is wel hoe ik ernaar kijk, ja. Het is duidelijk dat hij fysiek worstelt de laatste tijd. Hij is lange tijd sinds Wimbledon had hij niet gespeeld. Dus om te verwachten dat hij bij zijn comeback met ook al die twijfels over zijn fysiek, maar ongetwijfeld ook mentaal, zelfvertrouwen zal niet enorm zijn op dit moment bij Botik van de Zandschulp. Om dan nu heel zwaar te tillen aan zo'n eerste comebackwedstrijd, zou ik niet doen. Het bevestigt misschien alleen maar die onzekerheid die hij nu heeft. En laten we gewoon hopen dat hij week in week uit vanaf nu kan spelen. Want ik denk dat dat echt de enige manier voor hem is om er weer bovenop te komen. Door gewoon wekelijks te kunnen spelen. En dan gaat het toch op een gegeven moment wel weer vallen. Want de kwaliteit heeft hij.
Ja, natuurlijk. Al heeft hij wel het ongeplaatst. Op US Open, was vorig jaar anders. En nu treft hij Jordan Thompson, een lastige klant in de eerste ronde.
Ja, maar goed, als ongeplaatste is dat helemaal niet zo vervelend hoor, Jordan Thompson in de eerste ronde.
Nee, maar dat is zo'n wedstrijd dat je denkt, oh, Jordan Thompson, oh, weet je, dat moet je kunnen winnen. Zeg maar de algemene tendens die dan misschien rondgaat, terwijl Jordan Thompson gewoon een hele lastige speler is.
Ja, ja, nee, zeker, zeker. Maar ik bekijk het meer van de kant van dat het ook Alcaraz kunnen zijn.
Ja, nee, natuurlijk. Dat komt later. Ronde 2 of 3, geloof
ja,
ik.
Ja, ja, ja. Tegelijkertijd, Thompson, lastige speler, maar geen speler die je van de baan af gaat blazen. Dus het is een speler die gewoon in de rally mee komt. Wel kans om jezelf in vorm te spelen.
Maar ik denk wel een speler, zeg maar, als je het zelfvertrouwen nog niet hebt om hem van de baan te blazen, dat hij je wel heel ongemakkelijk kan laten voelen op de baan. Hè, met af en toe service volley, met ja, af en toe een beetje bluff naar voren, dan weer niet, dan weer vertragen. Als je daar niet helemaal lekker erin zit, dat hij dan ook in je hoofd gaat zitten. Maar aan de andere kant, best of 5, je hebt ruimte genoeg, zeg maar, om slecht te spelen.
Ja.
En goede momenten daarin te creëren om het wel door te drukken. Want hij heeft natuurlijk wel, vinden we allemaal wel, denk ik, de betere slagen van het achterveld om die Thompson onder druk te zetten.
Nee, dat is een goed punt van je, dat beste 5. Ik denk dat dat verbood ik op dit moment, mits die voet klaar is om 4 uur op de baan te staan, als het moet. Ja, heel veel baat heeft de beste 5. Dat hij zich echt, ook als het minder goed begint of zo, dat hij tijd heeft om echt een soort van vertrouwen op te doen gedurende een partij alleen al. Dus laten we hopen dat hij of gewoon snel wint het liefst, maar anders inderdaad de tijd heeft om misschien wat antwoorden te vinden op hoe ik ervoor sta.
Ja, dan onze, of het is mijn plaatsvervanger aan de tennistafel, Tellen Griekspoor. Moeten we ons zorgen gaan maken, want ja, ik zag een fysio op de baan, ik zag zijn schouder, lastig van zijn schouder kreeg in Winston-Salem.
Nou, ik heb hem gesproken en hij zegt dat hij fysiek prima is. Het was snikheet daar in Winston-Salem en hij had vroeg verloren in Cincinnati. Hij speelde de eerste dag, en dat is in Cincinnati de zondag al, dus eigenlijk op de dag van de finale in Toronto spelen ze in Cincinnati al de eerste rondes. En omdat hij al redelijk vroeg daar was aangekomen, werd hij met Tiafoe op die zondag ingedeeld. Niet geweldig niveau, maar center court wederom. In Toronto was center court tegen Zverev, Cincinnati center court tegen Tiafoe. Dus de ene grote naam en de andere grote naam, een andere grote baan ook. Waar we het ook over hadden met Tellen in de podcast, dat hij nu eigenlijk overal die center courts wel heeft gehad. Dus hij was een van die spelers die redelijk vroeg ook doorging. En redelijk vroeg dus verloor op zondag. Dus dan zit hij, ja, wat moet ik doen? Moet ik hier blijven? Ga ik door naar Winston-Salem? Speel ik Winston-Salem überhaupt? En uiteindelijk heeft hij dan de beslissing genomen om donderdag, was het geloof ik, die kant op te gaan. En wel te spelen, anders zou hij gek worden. Ja, wat moet ik doen? Alleen maar trainen de hele dag. Dat is kennelijk ook niet voor hem weggelegd. Dus toen is hij daarheen gegaan. Beetje middle of nowhere. Geen ideale keuze om dat te doen. Ik denk dat hij dat zelf ook vindt. Maar tegelijkertijd, ja, beter dan trainen voor hem. En hij heeft daar 1 wedstrijd gewonnen. En dan van Purcell, wat een lastige speler is die in bloedvorm is ook. In 2 tiebreaks verliezen. Bewust of onbewust, als je Winston-Salem speelt de week voor de US Open of een ander toernooi, dan zit je eigenlijk met je gedachten al in New York.
Dat denk ik ook. En als je dan 2 potjes kan spelen, is misschien ook wel even voldoende. Misschien 3. En dan op tijd naar New York. Daar weer acclimatiseren.
Ja.
Hè? En dan goed trainen daar, want ja, het begint maandag natuurlijk. Maar zij spelen volgens mij dinsdag pas.
Ja.
Alle 3, want we hebben er 3 in het hoofdtoernooi op dit moment. Kan nog een 4e komen, want dan Hanska Rus staat rechtstreeks in het hoofdtoernooi. Als top 50 speelster.
Ook zij heeft een lastige loting. En Madison Keys, een voormalig finaliste. Maar ja, boeien. Ze is in ieder geval verzekerd van $81.500. Want dat ligt er klaar in de eerste ronde voor iedereen.
Ja, dat is lekker.
Leed verzacht het.
Ja, denk ik wel. Speelt in het grote Louis Armstrong stadion. 2e wedstrijd op dinsdag. Dat was al bekend. De andere planning nog niet helemaal. Speelde 1 keer eerder tegen Keys. Australian Open, 2e ronde, 3 jaar geleden. Was nog een tiebreaker, geloof ik, eerste set.
Natuurlijk, Keys die kan Rus helemaal van de baan afbeuken. Helemaal kansloos laten. Maar tegelijkertijd, als Keys zo'n dag heeft dat ze de bal niet voelt. Ze zijn er ook hoor. Dan moet je een helm op in het publiek. Als Aranska Keys steeds een extra bal laat slaan en die wordt daar dan onrustig van. Nou, het is geen onneembare vesting, Madison Keys. Eigen publiek, druk. Het is geen stabiele speelster, met alle respect.
Nee, maar het is wel hardcourt. Het is geen gravel.
Dat is ook zo. Ja, maar ik hoor dat de banen veel traag zijn.
Oké. Geen idee.
Warm weer, daar houdt ze ook van.
Ja, dat is waar. Ja, gewoon stoïcijns die tunnel in, zeg maar, en focus op de bal en de rest vergeten.
Tunnelvisie.
Ja, precies. Kan gezelschap gaan krijgen, ook van Ariana Hartono. Die staat in de laatste kwalificatieronde. Die speelt wel heel graag op hardcourt, want die plant eigenlijk het hele jaar in, zodat ze op hardcourt kan spelen. Ja, die moet nog de 3e ronde spelen.
Mm-hmm.
Dat is de enige troef die we nog over hebben vanuit het kwalificatietoernooi. Jesper de Jong, helaas tweede ronde verloren. Jelle Sels, eerste ronde. Gijs Brouwer al eerste ronde van de kwalificatietoernooi eruit. Dus laten we hopen op een kwartet spelers in plaats van een trio. En dan hebben we natuurlijk nog een dubbelspel, maar dat is pas veel later met de loting en zo. En de rollers en de junioren.
Zeker. Dus
we hebben genoeg oranje straks in de Big Apple. Maar op dit moment weten we wat we weten. Als we dan even een blik gaan werpen op het speelschema. Zullen we de vrouwen doen, nu we daar toch gebleven waren met Aranska Rus?
Ja.
Nou ja, Swiatek natuurlijk bovenin, met er eentje achter haar naam.
Boven hetzelfde van Iga Swiatek, dat is wel... Het zware gedeelte van het speelschema. En Rybakina zie ik daar staan. Mugova die in vorm is. Haddad Maia heb je daar. En je hebt Kvitova heb je daar. En Azarenka en Ostapenko inderdaad die je noemt. Als we de grote drie, als we dat nog in stand houden als iets wat bestaat. Świątek heeft dus Rybakina gekregen. En Sabalenka zit onderin. Die kan die twee alleen maar in de finale treffen.
Nee, dat is waar. Benchies nog, kunnen we noemen.
Ja.
En een Armeense speelster zie ik staan.
Ja, dankjewel voor de scherpte.
Elina. Afanasyan?
Ja, die hebben we natuurlijk al enige tijd op de radar. Bereikte de vierde ronde op Roland Garros als lucky loser, laten we dat niet vergeten. En die staat nu rechtstreeks erin.
Ja, tegen Cornet, echt een pitbull.
Ja. Goff zit er ook nog, hè? Had dat genoemd? Goff die zit ook hier. Goff, Świątek kan een kwartfinale worden. Een andere kwartfinale, als we de plaatsing volgen, kan zijn Rybakina, Sakkari. Nu heb ik niet zo heel veel vertrouwen in Sakkari. Die staat niet geweldig te spelen de laatste tijd.
Ja. Azarenka zit daar, Mugova, ja.
Caroline Wozniacki, die zit ook daar. Die onlangs haar terugkeer beleefde. En beneden?
In de kelder, Sabalenka.
Sabalenka, ja, ja.
Nou, weet je waar ik me bang voor ben eigenlijk? Stom, hè? Blinkova daar in de tweede ronde.
Ach, wel nee.
Ach, daar had ze het op Roland Garros toch zo moeilijk mee, volgens
ja.
mij.
Nou ja, over Roland Garros gesproken. Ze heeft in Cincinnati heeft ze uit de doeken gedaan wat er nou precies misging in die halve finale tegen Mugova op Roland Garros. Maar weet je nog dat ze toen ineens ja. geen punt meer won? Ja. Omdat ze in de stress schoot mm-hmm. door die racketproblematiek?
Ja.
Ze wilde een nieuw racket pakken uit de tas. Toen, tot haar grote schrik, had ze geen racket meer. Dus toen was ze druk aan het seinen naar haar box van ik heb een nieuw racket nodig. Nou, dat werd toen tevoorschijn getoverd. Maar wat gebeurde er? Ze kreeg een racket met minder zware bespanning in plaats van dat ze een strakkere bespanning had gevraagd. Dus dat liep helemaal mis. En in Cincinnati werd ze ernaar gevraagd in de persconferentie. En meteen sloeg ze de handen voor haar gezicht. En zei ze, ja, ik wil er nu over praten. Ik ben zo ongelooflijk onprofessioneel geweest op Roland Garros. Dat was echt een heel slecht en zwak moment. Dat je daar op zo'n podium met rackets in de weer. En dat er geen rackets klaar liggen. En dat je niet goed voorbereidt. En dat is echt een grote schande van mijn kant. Ze kon er toen om lachen. Eenmaal in Cincinnati. Maar het was nog wel grappig dat ze zichzelf zo eigenlijk shamede. Voor hoe ze dat daar heeft aangepakt. En dat ze door zoiets eigenlijk... Ze had nauwelijks meer een punt gewonnen, weet je? Op een gegeven moment.
Ja, ja, ja. Dus harde les.
Harde les, ja. Maar jij hebt geen verantwoordelijkheid. Die neem je niet.
Nee, als het fout gaat, dan laat ik het daar. En als het goed gaat, dan zeg ik ja. Dat
claim je...
natuurlijk wel aankomen. Ja, ja, absoluut. Ja. Ik ben niet veranderd hier. Ik ben wel met allemaal water overgoten. En ik heb nu geluk voor de rest van mijn leven. En gezondheid. En ik ben heel ritueel gehad. Heilig water uit de bronnen en zo. 14 of 16 van die fonteinen heb ik allemaal over me heen gekregen. Dus ik ben nu, het goed is als ik straks terugkom.
Komt er misschien ook weer die koep van 20 jaar geleden ineens je tevoorschijn, of niet?
Nou, serieus? Je hebt verschillende van die fonteinen. Eentje is dan tegen gezondheid, de andere tegen je tanden, de andere voor. Ja, dat shit. Maar eentje is ook voor je haren. Nou ja.
Ja, dan heb je 3 dagen onder gestaan.
Van 10 jaar te laat.
Oh.
Maar ik heb wel extra lang onder die ene die je dan heel veel voorspoed gaat geven en rijkdom en zo. Dus daar, daar heb ik extra lang dan maar onder gestaan. En die met de haren, die
Onder die rijkdom waterval ook de microfoon van de tennistafel mee, of niet?
Vergeet, ik had wel zo'n groene sarong om.
Oh, oké. Okay.
Dus van de kleur van de tennistafel. Dus misschien heeft ze toch nog iets geholpen.
We wachten af.
Nee, maar dat was prachtig in de tempel. Moet ik wel eigenlijk met heel veel respect. We hadden een goede gids. Xiaofi had het helemaal voorbereid met een mooie offer wat moesten te brengen en zo. En dat was echt prachtig. Maar dit terzijde.
Dit is een zijweg.
Ja, we zaten op de US Open in het vrouwenenkelspel onder zijn schema. Garcia leidt dat bovenaan.
Ja, daar is ook geen pijl op te trekken.
Nee, hè, daar weten we niks van. Ja, Vondrousova, Wimbledon kampioen staat daar.
Die speelde goed in Cincinnati. Na Wimbledon gewoon goed gepresteerd, dus dat is goed om te zien.
Pegula, eerste ronde tegen Georgie.
Ja, als derde geplaatst, Pegula. Won Montreal, won van Swiatek. Dus ook speelde die had eigenlijk altijd de kwartfinale op een Grand Slam toernooi. Waar ze ook speelt, haalt ze altijd de eindfase. Maar ze heeft nog nooit een halve finale gehaald. Dus dit zou op zich een logisch moment voor haar zijn, omdat ze echt in goede vorm steekt. En de loting is niet makkelijk, zeker niet. Maar ze is wel de favoriet hier.
Ja, daar ben ik met je eens. Ons Jabeur, trapje lager. Finalist zit daar ook wel redelijk goed, hè? Ja, we kijken wat een Buzkova en een Zeng en Krejcikova, Kasatkina en zo. Die moet ze wel kunnen hebben.
Niet in bloedvorm allemaal, die namen die je noemt.
Ja, opvallende eerste ronde, hè? Badoza, Williams, Venus, dat verstaat.
Ja.
Ja, grote namen, maar kunnen we eigenlijk niks van verwachten, toch?
Nee. Het wordt een mooie Arthur Ashe avondpartij waarschijnlijk.
Ja. De zus heeft trouwens een tweede kind gekregen, hè? Weer een dochter.
Ja. Ja.
Dat is heugelijk nieuws voor de familie Williams. En dan, Sabalenka dan wel in.
Ja, nou, ik denk dat Sabalenka wel de finale moet halen hier.
Treft Jabeur in de halve, in de kwart al.
Sabalenka op hardcourt geef ik de voorkeur over Jabeur. Sowieso.
Ja, eens.
Voordat we doorgaan naar de mannen, over de dames nog. 50-jarig bestaan van de WTA, groot gevierd. Alle voormalig speelsters, Billie Jean King natuurlijk voorop, Chris Evert, noem maar op. Iedereen was samengekomen voor een groot belangrijk gala in New York. Speeches, Coco Gauff heeft gesproken en al die hoogwaardigheidsbekleders en dergelijke. Dus felicitaties aan de damestennis. 50-jarig bestaan daarvan en ook bij de mannen heb je het 50-jarig bestaan dit jaar natuurlijk van de ATP-ranking.
Ja, klopt.
Bij de mannen, zoals gezegd, Carlos Alcaraz. Hij staat voor zijn eerste titelverdediging op een Grand Slam toernooi. En het grote verhaal, zeiden we al, is Alcaraz Djokovic weer. Het derde Grand Slam toernooi op rij. Gaan we dat krijgen? Want halve finale Roland Garros, finale Wimbledon. Mm-hmm. En het kan natuurlijk weer gaan gebeuren. Nummer 1 tegen nummer 2. En in het geval van Djokovic, ja, het is een beetje de verloren zoon, hè, die terugkeert. De laatste keer dat hij een wedstrijd speelde op de US Open was de finale in 2021. Toen hij voor het Calendar Grand Slam ging. En in de finale met 3x6-4 aan de kant werd gezet door spelbreker Daniil Medvedev. En sindsdien heeft hij geen US Open meer gespeeld, omdat hij dus niet mee mocht doen vorig jaar. Alcaraz zonder Djokovic en Djokovic zonder Alcaraz. Je ziet hoeveel meer hype en hoeveel meer aandacht en hoe boeiender het is als je zo'n rivaliteit hebt. En dat hebben we nu met deze twee.
Ja, ze halen het beste in elkaar naar boven. Maar dat is wat Djokovic misschien nu nog op zijn, wat is die 36-jarige leeftijd, echt nog nodig heeft om nog 2-3 jaar echt nog te pushen, zeg maar, omdat er Alcaraz is. En als het bijvoorbeeld een Medvedev zou zijn, dan weet ik niet of die hem het hele jaar door op zijn hielen kan zitten, zeg maar, om het beste uit Djokovic te halen.
Dat vind ik wel een interessante, wat je zegt, want wie kan dit gaan verpesten? Dan is Medvedev de enige eigenlijk waar ik aan denk. En ik denk dat Djokovic opgelucht adem heeft gehaald toen hij zag dat Medvedev bij Alcaraz boven terecht is gekomen. Want andersom, Medvedev tegen Alcaraz. Ik denk dat Alcaraz er niet wakker van ligt. Want we hebben gezien die wedstrijden eerder dit jaar. 2 keer tegen elkaar gespeeld. En 2 keer Medvedev weggevaagd. Dat klikt gewoon niet, dat spel. De 10 meter achter de baseline staan van Medvedev. Hij krijgt het ene dropshot naar de andere dropshot. Of de service volley actie van Alcaraz om de oren. Die dat perfect steeds uitvoert. De loting is goed uitgepakt voor Djokovic. Die helemaal onderin zit. En voor Alcaraz is denk ik een groter hoofdpijndossier Jannik Sinner in de kwartfinale. Kwartfinale vorig jaar, Alcaraz-Sinner. Dat kan dus ook weer gaan gebeuren. Dat was een van de beste wedstrijden ooit daar op de US Open. Dat was een partij van 5 uur 15 minuten die uiteindelijk om 3 uur 's nachts eindigde. En werd gewonnen door Alcaraz, die daarna nog energie over had om nog een 5-setter te spelen in de halve finale tegen Tiafoe. En dan daarna ook nog in de finale te winnen van Ruud. Daarna was hij wel klaar voor dus wel weet je nog? Sinner staat er weer als potentiële kwartfinale klant voor Alcaraz.
Klopt, beide bovenin, Zverev bovenin. Ja, Norrie, noemen we eventjes nog steeds. Ja, speelt ook nog steeds.
Norrie en Zverev en Sinner, die zitten allemaal bij Alcaraz in het kwart. En dat zijn allemaal spelers die van Alcaraz hebben gewonnen. Uiteindelijk best wel pittig voor Alcaraz.
Zeker. Nou ja, we hebben daar Rublev nog in de bovenste helft.
Medvedev heeft het gewonnen, heeft al een keer de finale gespeeld. Dit is zijn beste Grand Slam toernooi, de US Open. Heeft natuurlijk ook op de Australian Open finale gehaald, maar dit toernooi heeft hij echt gewonnen. En van Djokovic gewonnen in de finale. Onze Nederlandse jongens helemaal bovenin bij Alcaraz.
Ja. Nou ja, over bovenin gesproken en niet over het hoofd zien. John Isner.
Ja, stopt ermee.
Ja, wildcard hier. Voor de laatste keer in het schema. Die heeft een heel groot gezin ook.
Ja.
En die gaat zich daar mee bezighouden. Want ja, afscheid nemen op de US Open. Ja. Niemand wil tegen hem spelen, denk ik.
Nou ja, ik vond de laatste tijd vond ik hem niet zo sterk. Toen werd hij ook gewoon regelmatig met breaks, zeg maar, echt geklopt. En dan is het voor Isner denk ik wel het moment om afscheid te nemen. Als hij wedstrijd in wedstrijd uit een break om de oren krijgt.
Nee, dat is waar. En dan kan hij van Gatje nog verliezen in de tweede ronde. Dat zou toch een mooi afscheid zijn?
Zeker.
Dus hij gaat met pensioen. En ja, nu we toch even op dat thema zitten. Michael Immer.
Ja, wat heb je gedaan, Stef? Je hebt het voor elkaar.
Jongen. Dat ging snel.
Ja. Als ik Stefan Kok niet weet te overtuigen, dan hang ik de rackets aan de wilgen.
Ja, dat snap ik wel. Heeft het schorsing? Omdat hij 3 keer die whereabouts verkeerd had ingevuld. In een jaar. Dat betekent voor dopingcontrole staan ze aan je deur en je bent er niet. Ja, dat is 3 keer is strike out met honkbal.
Ja.
Maar ja, nu heeft hij gezegd van, weet je wat, ik ga gewoon helemaal met pensioen.
Ja.
En ik ben onschuldig. En ik heb God aan mijn kant. Dan is dat dus maar zo.
Opmerkelijk verhaal.
Ja, opmerkelijk. Wat is hij, 25 of zo? Dat is hartstikke jong. Die is dus afwezig. Immigrade out, hè, hadden we al gezegd.
Ja.
Vorige keer. Dus dat is nu definitief.
Ja. Eén ding wat we nog niet hadden genoemd trouwens, is de tegenstander van Tellen in de eerste ronde. Arthur Fies.
Oh ja, je hebt helemaal gelijk.
Ja, want we hebben het over Thompson gehad, verbood ik. Maar Tellen heeft ook geen aangename loting op zich. Want die Fies is gewoon een top 50 speler. Heeft het toernooi gewonnen dit jaar. Is een 19-jarige Franse heel groot talent. Goede speler. Maar debuut op de US Open. Dan zou je denken dat dat misschien een grote indruk op hem maakt of zoiets. En dat Tellen daarvan moet profiteren. Want Tellen heeft wel de nodige ervaring op de US Open. Heeft ook op Arthur Ashe Stadium gespeeld. Tegen Djokovic, weet je nog. Dus die heeft alles wel gezien daar in New York. Maar dat is zeker een lastige klant in de eerste ronde.
Inderdaad, ja. Tellen nummer 24 van de plaatsingslijst.
Ja, we zien ook dat Botik, mocht hij winnen hè, van Thompson, dat hij dan tegen Dan Evans komt te spelen. Ook stevig.
Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ja. Het is allemaal, hè. Het is Grand Slam, hè, het hoogste niveau. Trouwens, ik heb hier, ik ga altijd op zoek naar tennisbaantjes en zo, maar ik heb hier op Bali nog geen tennisbaan kunnen ontdekken. We zijn wel helemaal gek voor voetbal. En badminton is hier zeg maar de racketsport.
Ja.
Maar tennis, dat kennen ze niet echt. Dus ik had even de ranglijst doorgenomen met de taxichauffie van de Indonesische spelers.
Hey.
Maar die waren vrij onbekend hier.
Nee, dat is niet waar. Dat is één speelster, die Suciadi. Die mixpartner van Matwee.
Mijn cocktails roepen. Kasper Ruud?
Je cocktails roepen.
Ik veel te lang met jou. Mijn cocktails van het strand hier roepen.
Ruud, vorig jaar finale. Speelde voor de nummer 1 positie, weet je nog? Rechtstreeks de clash met Alcaraz. Nou, hij is nu als 50 geplaatst.
Ongelooflijk.
En die kunnen we een beetje eigenlijk op één hoop gooien met Ruud, Rune, Tsitsipas, Rublev. Dat is dan ook zo'n beetje een groepje dat in het schema staat. Daar moet je natuurlijk rekening mee houden. Het zijn top 8 spelers. Maar ja, je kijkt toch eerder naar Alcaraz, Djokovic, Medvedev, met ik. En Sinner misschien. En dan heb je Ruud, Rune, Tsitsipas, Rublev daarachter. En dan wordt de top 10 compleet gemaakt door de twee Amerikanen. Hè? Frits en Tiafoe. De nummer 9 en de nummer 10 van de plaatsingslijst. Gatchenhoff, de nummer 11 die we noemden. Ruud, Korda heb je daar in de buurt van hem. Tiafoe, Tommy Paul, Fokina, Bublik en Rune. Dat is dan 1/4. Nou, best wel pittig.
Nou, dat worden sowieso leuke wedstrijden. Dat zijn echt, zeg maar, wedstrijden, weet je. Dat het alle kanten op kan gaan.
Ja.
Denk ik in dit groepje spelers wat je net opnoemt daar in het kwart.
Tsitsipas zit dan onderin in het kwart bij Djokovic als potentiële kwartfinale. En Tsitsipas start tegen Raonic. Ja, Musetti. Taylor Fritz, Oje Aliassim, die niet echt lekker bezig is de laatste tijd. Cherundolo en Djere. Ja, dit is gewoon een grote Djokovic-show.
Ja, zeker. En nog even een eerste ronde, Bublik team.
Bublik team. Ja, Murray tegen Moutet. Dat is ook natuurlijk een wedstrijd dat chaos kan worden.
Ja, leuk.
Ja, zo heb je wel een aantal leuke eerste ronde partijen. Rublev Roussevori, zoals ik eerder al zei. Je hebt Ugo Humbert tegen Matteo Berrettini. Nou, Griespoor Fies, ik ben daar wel benieuwd naar. Als die Fies, is een beetje een showmannetje ook.
Mm-hmm.
Nee, dat is het denk ik zo'n beetje. In grote lijnen, waar we naar gaan kijken de komende weken.
Barst het feest weer los? Jij duikt de commentaarstudio in.
Zeker, nachtwerk. Ik vind dat altijd wel leuk. Zeker die avondsessies in New York, avondsessies Arthur Ashe, daar kan niets tegenop. Er hangt daar toch een soort sfeer en een geluid en een herrie. Dat is toch een uniek tennismoment altijd, Arthur Ashe, night session.
Ja, dat is wel iets om wakker te blijven inderdaad. Maar wat mij betreft is het 12 uur tijdverschil, dus dat is wat gunstiger. Dus ja. Dan is het hier op de dag.
Ja, daar heb je gelijk in, ja. Nou ja, ga je dat doen of ga je onder een waterval staan? Dan moet je keuzes maken.
Ja, dit heb ik al gedaan. Dat haar komt niet meer terug.
Als jij nou voor die wedstrijden van Botik en Tellen en Aranska even onder zo'n geluksfontein gaat staan, misschien dat dan werkt.
Nou, ik zal in ieder geval een wierookstokje aansteken bij de tempel hier voor ze.
Kijk.
En als dat niet helpt, dan zijn ze echt aan zichzelf helemaal aangewezen.
Nou, het gaat helpen, hopelijk.
Ja, en dan vanaf volgende week, ja, dan ben ik gewoon in mijn oude kantoortje, mijn oude stekkie in Zandvoort. Wat dit weekend natuurlijk gekhuis is met Max Verstappen en zo. En ik zit rustig hier. Dus dat heb ik heel goed getimed.
Oh ja.
Ik ga hier nog even genieten. En dan ben ik volgende week terug in Nederland. Dan hoop ik dat er iets minder vertraging op de lijn zit. Zodat we iets betere kwaliteit kunnen leveren ook. Maar ja, het gaat uiteindelijk om het tennis wat iedereen kan aanschouwen.
Zo is het.
Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.